Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer op deze wijze kunnen beginnen. Ik wil graag eerst een zegen vragen voordat we het woord gaan openen. Vader in de hemel, wij danken u dat wij als uw kinderen tot u mogen naderen, tot uw troon en mogen vragen of u ons wijsheid en inzicht wilt geven als wij vanavond ook het woord willen bestuderen, ook in dit moeilijke onderwerp, Heer. Maar wij weten onder alles, Heer, dat wat wij ook voor onderwerpen studeren, u bent altijd de overwinnaar, u bent altijd het centrale doel, Heer, in ons leven. En u bent ook, Heer Jezus, de middelaar en u bent ook het zoenmiddel, u bent ook alles voor ons. U bent ook voor ons de reden dat wij tot u mogen naderen. Heer, wij kunnen eigenlijk niet voldoende redenen noemen die u recht geven, Heer. Omdat het altijd meer is als wij denken en we willen ook vanavond zo beginnen, Heer, dat wat wij ook samen zien en met elkaar lezen, dat het altijd beperkt is, omdat het veel ruimer, veel rijker is en dat u, Vader, ongekend groot bent en verheerlijk bent in uw Zoon, wat wij niet kunnen begrijpen en vatten. Maar toch vragen we u, wilt u ons daarin wijsheid geven, dat wij het maximale begrijpen, Heer, wat u voor ons vanavond hebt. Amen. Goedenavond, wij zitten in les 24 en 25 en eigenlijk nu in 25. En dat handelt over de Satan. Dat is niet het leukste onderwerp wat ik ooit heb behandeld. Maar daarom wil ik graag met jullie, voordat we beginnen om over deze nare persoonlijkheid te spreken, wil ik laten zien dat wat we er ook over zeggen, dat we weten dat de persoon verslagen is. Dat hij een macht heeft die groot is, maar beperkt is. En dat hij ook verschillende keren genoemd wordt. En dat datgene wat de Heer in een gelovige bewerkt, dat wil ik eigenlijk als toon zetten vanavond, datgene wat hij in ons leven heeft geschonken, zijn geest, zijn genade, dat wat er ook gebeurt met een mens, dat ik er ook van overtuigd ben, dat de tegenstander, en laten we hem vanavond maar de tegenstander noemen, daar geen vat op heeft. Hij kan heel veel ontmoedigen. Hij kan ons in moeilijke situaties brengen. Hij kan ons opstoken. Hij kan van allerlei verkeerde dingen doen in ons leven. Maar het mooiste wat we hebben, dat is namelijk de Heilige Geest. Dat is Christus zelf in ons leven, die in ons is geplant. Dat kan hij niet van ons afnemen. En daar wil ik vanavond een aantal teksten lezen, voordat we gaan inzoomen op het laatste gedeelte van deze serie. Les 4 en 25, ze staan in het blad eigenlijk als een eenheid, het loopt door. U zult ook voor u het blad hebben en eigenlijk staat er boven les 24 en 25. En als ik blader, kom ik vervolgens in les 26. Dus ik ga ervan uit dat afdeling Satan, les 2, 24 en 25, dat die allemaal staan op de bladzijden. Die beginnen bij zijn persoon en geschiedenis. Verder B, zijn werk en zijn bestemming. En dat het laatste, zijn werk en zijn bestemming, waar ik dan vanavond wat over wil lezen, dat samen dan die les 4 en 25 is. Dat begrijp ik eruit. Dus dan kunnen we het vanavond ook afronden. Maar voordat we ingaan op dit gedeelte, wil ik eerst eigenlijk de toon zetten dat we weten dat hoeveel aandacht hij ook krijgt. Ik wil beginnen met te laten zien dat hij beperkt is. Dat hij overwonnen is. Dat er eigenlijk, wat hij ook doet, een hoopvolle toekomst is voor een gelovige. Omdat hij het kostbaarste nooit met het nooit kan wegnemen. Daarvoor wil ik eerst gaan naar Matteüs 4, vers 10. Dus deze teksten vinden we niet direct in de overdenking, maar ik lees ze graag als een soort toonzetting. Dat is Matteüs 4, vers 10, waar de Heer, en dat is een bijbelgedeelte dat we allemaal kennen, waar de Heer door de tegenstander tegengewerkt wordt. Matteüs 4, vers 10. En er staat boven het gedeelte de verzoeking. We lezen dat voordat hij verzocht werd, dat lezen we in hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17, dat de Heer Jezus gedoopt is. En na de doop wordt ons getoond dat hij 40 dagen en 40 nachten gevast heeft, dat hij honger heeft. En dan lezen we in vers 10, en En het is op het laatste van de verzoeking. Toen zei Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere God, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En dan staat er: toen liet de duivel van hem af en zie, engelen zijn toegekomen en dienden hem. Dus we lezen hier dat aanvankelijk de Satan wel in gesprek ging met de Heer, maar uiteindelijk joeg de Heer hem weg en wijst hem erop dat alleen de Heere God gediend zou worden. En ten nimmer zal Satan iets van eer mogen ontvangen. Dat is voor ons een toonzetting in ons leven. Op geen enkele manier verdient hij ook maar iets aan eer. Dit vinden we ook in Lucas 10, 4 vers 8. Maar als we naar Lucas gaan, wil ik graag naar Lucas 10 vers 18 gaan. Waar de Heer de Satan ziet. En er staat iets bijzonders. In Lucas 10 vers 18 lezen we. Dit gaat over de uitzending van de 70 discipelen. En dan staat er in vers 17, dan begin ik daar, en dan gaat het me eigenlijk om 18, maar ik lees om de draad op te pakken in vers 17. En die 70, dat zijn die uitgezonden discipelen, zijn weergekeerd met blijdschap. En dan zeggen ze: Heer, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zei tot hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dat lezen wij ook, die tekstverwijzing staat eronder in Openbaring 12. Dat is wanneer de Satan dus ook voorgoed naar de aarde toe wordt geworpen. Maar wat hier dus staat in het voorgaande gedeelte, dat in de naam van de Heer, ik lees vers 17, Heer, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En dat is een hele mooie uitspraak, want het begrip in uw naam, dat betekent dat de naam van de Heer Jezus, want uw naam is natuurlijk de naam van de Heer Jezus, dat die naam autoriteit en macht heeft. En dat die naam een naam is die de duivelen onderwerpen kan. En ze worden ook onderworpen door die naam. En we kennen wel het liedje in onze, nou ja, van school nog. En dan wijk ik eventjes af, maar het gaat alleen maar om het voorbeeld. Dan zingen wij ooit een keer op school: in naam van Oranje doe open de poort. En dat betekent eigenlijk dat de naam Oranje, Willem van Oranje, dus de autoriteit heeft om dat te eisen. En dat is natuurlijk op een heel laag niveau. Als een agent ons overtrapt, ziet dat we een overtreding hebben begaan, dan kan hij ons in naam der wet een halt toeroepen. Dus dan heeft hij autoriteit. Maar het hoogste niveau, dat is dus de naam van Jezus Christus. Hier staat dus: Heer, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hier zien we het grote verschil, dat hoewel die duivelen macht hebben, die hebben ze ooit een keer gekregen van de Heer, is de naam van de Heer Jezus altijd de overtreffende, de machtigste naam. En wat we ook van de tegenstander zeggen, we moeten er voortdurend bij zeggen: hij is ondergeschikt, hij is uiteindelijk minder, hij wordt verworpen, hij heeft beperkt macht. Maar ja, goed, dat hij macht heeft, ja, dat spreek ik ook niet tegen. Dus dat was Lucas 10 vers 18, waarin we dus duidelijk zien dat de Satan uit de hemel gevallen is en dat de discipelen zeggen dat die duivelen onderworpen zijn in de naam van Jezus. En dat is ook in de praktijk van ons leven, dat we ook weten dat als, en dat is niet mijn vak, dat is ook niet mijn bediening, maar ik hoor dat wel eens, dat de macht die wij als gelovigen hebben over de Satan in de naam van Jezus, wij hem mogen wegjagen. En dan doet hij ook, dan zal hij ons ook niet tegenspreken, want hij weet welke macht er is in de naam van de Heer Jezus Christus. Want die heeft hij in de loop van de tijd wel regelmatig gemerkt. En daar is hij ook werkelijk aan onderworpen geweest en nog steeds. Dus in de naam van de Heer Jezus, dus ook voor ons een troost, kunnen wij weerstaan de werken van Satan en zijn duivelen. En dan lezen wij een paar praktische voorbeelden, en daar begon ik ook over. Namelijk in 1 Korinthe 5 vers 5 vinden we een hele bijzondere geschiedenis, waarin een soort van, noem ik maar, een noodgeval, waarin Paulus, mag ik het zo zeggen, aan de noodrem trekt, omdat er iets gebeurt in de gemeente van Korinthe. En dan lezen wij de zedeloosheid in de gemeente te Korinthe, 1 Korinthe 5 vers 5. En dan wordt ook iets dergelijks aan ons getoond. En ik lees eventjes een paar teksten vooraf. Dan lees ik vanaf vers 1. Dus hoofdstuk 5 van 1 Korinthe 5 is dat vers 1 tot en met 5. En dan is 5 eigenlijk de climax, maar ik lees eerst de toedracht. Er staat er, men hoort ganselijk dat er hoererij is onder u. En zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Alzo dat er eens zijn vaders huisvrouw heeft. Dus er gebeuren verschrikkelijke dingen. Zegt Paulus, die vind je zelfs buiten de kerk niet. Nou, en gij zijt nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Dus ze schijnen ook nog gewoon in het midden te blijven. En dan zegt hij vers 3, doch ik, als wel met het lichaam afwezig, dus als hij niet op de plek is, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware degene die dat al zo bedreven heeft, besloten. En dan zegt hij, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als gij lieden met mij en mijn geest samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heer Jezus Christus, en dan wat ze moeten doen, dezelfde over te geven aan de Satan tot verderf van zijn vlees, opdat, en het gaat hem om dit laatste, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dus, iemand die hier genoemd wordt als een persoon die wel heel erg de weg kwijt is, die zijn doel wel heel ernstig mist en die niet wandelt in het licht met de Heer Jezus, laten we het zo noemen, die niet de Heer Jezus volgt en zijn verantwoordelijkheid neemt bij wat er dan van hem verwacht wordt, maar zijn vlees achterna wandelt, zal ik maar zeggen, en in het vlees loopt en wandelt, dan zegt Paulus dus, vers 5, dat je zo iemand zou overgeven aan de Satan. Met andere woorden, daar waar hij juist uit getrokken werd, dan geef hem maar weer terug, zodat zijn vlees verderft, maar opdat de geest behouden mogen worden in de dag van Christus. Dus er is iets wat je dan weliswaar weer buiten je bereik hebt, je is dan niet meer in gemeenschap met de rest van de gemeente, maar dat doet Paulus om hem maar niet verder tot een soort van bron van haat en nijd in die gemeente te laten zijn. Breng hem er maar uit en geef hem terug aan de Satan, zegt hij hier. Maar dan zal zijn geest nog behouden kunnen worden in de Heer. Het gaat dus over dat iemand terug kan vallen, op wat voor manier we dat dan ook willen noemen, maar dat zijn geest dus behouden kan worden. Hij heeft die geest ontvangen bij de opstanding van de Heer Jezus. Toen hij tot geloof kwam, die persoon, daar is hij mee verzegeld en die raakt hij dus niet kwijt. Wat er ook gebeurt. Dit is wel een wat wrang voorbeeld misschien, maar het geeft aan dat de Satan daar niet bij kan. Dan heb ik nog zo'n tekst, dat is in 1 Timotheus 1 vers 20. Waar ook een praktische toepassing gedaan wordt door Paulus. En dan begin ik in vers 18 van 1 Timotheus 1. Daar staat er, dit gebod beveel ik mijn zoon Timotheus, dat gij, naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde een goede strijd strijdt. Dus hij heeft een verantwoordelijkheid, er is een profetie, en Timotheus wandelt overeenkomstig de wil van de Heer in de goede strijd. En dan zegt vers 19, houdende het geloof en een goed geweten, dewelk sommigen verstoten hebben, van het geloof schipbreuk geleden hebbende. Dus Timotheus wordt opgeroepen in vers 19 om het geloof te behouden en een goed geweten. En dan zegt hij dat sommigen dat verstoten hebben en dat het geloof van hun schipbreuk heeft geleden. En dan staat er, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Dus hij stoot ze als het ware weg buiten hun kring. En dan denk ik aan 1 Korinthe 5 vers 5, opdat hun geest behouden worden tegen de dag van Christus. Moeilijke tekst, maar blijkbaar is er iets waar de Satan nooit bij kan komen en dat is dat nieuwe leven in iemand die toch het kind van God is geweest. En wat ik hiervan begrijp in alle bescheidenheid is dat er iets is waar deze Satan niet bij kan. En daarom staat er ergens anders, denk ik ook, dat de Heer Jezus zegt dat niemand hen uit zijn hand kan rukken. Nou, dat is een troost voor het geen wat een mens doormaakt in het leven. Het kan ook zijn dat wij daar een oordeel over hebben, maar dan moeten we buiten blijven. Maar Paulus zegt dus in Timotheus en ook in de Korinthe dat op een gegeven moment zo iemand niet meer hoort in de kring van de gelovigen. En dat je hem dus eigenlijk min of meer daarbuiten moet zetten. Dat is vrij ernstig. Ik heb daar verder ook niet een uitleg over. Anders dan dat dit, dat het een daad is om iemand niet de gelegenheid meer te geven met 1 Timotheus 1 vers 20. Opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Je wilt er geen last meer van hebben. En ze moeten ook buiten die kring geplaatst worden. Nou, dat is eigenlijk om aan te zien hoe het is dat Satan ondergeschikt is. In de naam van de Heer Jezus die hij niet kan weerstaan. Het feit dat Satan uit de hemel werd gevallen. Dat we dus in Openbaring vinden. Dat er een plaats niet meer gevonden wordt in de hemel voor Satan. Waar hij de broederen niet meer kan aanklagen. En dat is een toekomstig iets. Maar hij is uiteindelijk beperkt in zijn macht. En hij is overwonnen. Hij is in die zin niet in staat om het nieuwe leven in ons te raken. En wij zijn geborgen in Christus. En in die zin is hij er wel op uit om ons te ontmoedigen. Maar hij kan onze heerlijkheid, het nieuwe leven, niet raken. En we lezen dat hier dus in die verschillende gedeeltes. Nu wil ik graag gaan naar de les. Dus naar serie 2, les 25. Wat dan begint bij het kopje zijn werk en bestemming. De vorige keer hebben we gesproken over zijn persoon en de geschiedenis. Dat hij een persoon is. Nou, hij werd al gezien in Eden. Daar was hij al gevallen. Hebben we gezien de vorige keer. En we hebben ook gelezen in die gedeeltes waar dat ook besproken wordt. Dat hij een geweldige aanzien had. Hè? Hij was heerlijk. Hij was echt geschapen door de Heer. En hij had heerlijkheid. En er was iets wat op een gegeven moment in hem gevonden werd. En we zouden dat kunnen noemen, ik ga dat nu niet allemaal meer opheten als een lezen, dat hij zichzelf verhoogde, dat hij hoogmoedig werd en dat hij zich wilde plaatsen boven de Heer. En dat hem dat dus fataal werd. Hij was heerlijk, maar ergens anders lezen we in de Bijbel dat hoogmoed komt voor de val. En als het voor één van toepassing is, is dat wel voor de Satan. Want de hoogmoed die hij zichzelf toe-eigende en de macht die hij zichzelf wilde aanreiken, die heeft uiteindelijk tot zijn nederlaag geleid. En zo heeft God hem dus als het ware te neergestoten. Hij wordt ook gezegd dat hij de koning van Babel is, maar daar hebben we ook al de vorige keer over gehad. Het is in ieder geval zo dat hij heerlijk was, geweldig, een prachtige verschijning, maar uiteindelijk hoogmoedig en ten neergestoten. En dan lezen we ook dat in de Bijbel genoemd wordt het beest en de draak. En we hebben de vorige keer ook gezien dat Satan weliswaar een persoon is, maar dat hij ook zich laat zien in de toekomst als de antichrist. Dat hij ook deel maakt eigenlijk van de invloed door middel van het beest op deze aarde. En dat hij zowel Israël als de gelovigen tegen wil komen, als het ware, en wil tegenspreken, wil overwinnen. Maar uiteindelijk vindt hij zijn nederlaag voor 1000 jaar eerst in de grote put waar hij in komt. En daarna wordt hij voorgoed verdwenen, verklaard en is hij helemaal niet meer daar waar wij zijn en is hij in de plaats van pijniging. Dus hij vindt uiteindelijk zijn vernedering wel. En we hebben ook nog gezien, misschien herinnert u zich dat het heel vreemd is, want dan wordt daar in Jesaja besproken dat de duivel in het graf komt. En dat vind ik een hele mooie beschrijving. En dan wordt er gezegd, hey, jij bent toch degene die je volk opat. En jij bent toch degene die iedereen verleidde. En wat raar toch, want elke koning die gestorven is op aarde, krijgt een mooi praalgraf. Maar ze gooien jou maar zo aan de kant. Dus eigenlijk die eer die jij destijds graag wilde, het tegenovergestelde krijg je. Hij wordt zelfs in de dood nagekeken en bespot. Nou, dat is natuurlijk voor ons helemaal niet te begrijpen. Maar het is wel een weergave met wie wij vanavond te maken hebben. Het is iemand die belachelijk gemaakt wordt, die vernederd wordt, die vertrapt wordt. En wat hij ook lijkt en denkt te kunnen, zijn macht is zeer beperkt. En wij als gelovigen, wij wandelen met Jezus in het licht. Wij dragen ook zijn naam, christenen. Wij worden ook beschermd en wij worden ook bewaard in de kracht Gods. Dus wat hij ook meent te kunnen, hij kan niet bij ons. En hij zal ook daar voortdurend mee geconfronteerd worden, want er is de één die ons daarvoor beschermt. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En dat hebben we dus ook vanavond al gelezen. Nou, dan lezen we nu het laatste gedeelte, dus het werk van hem en zijn bestemming. En dan lezen we in het eerste gedeelte dat hij is de God en de overste van deze wereld. Er staat een God met een hoofdletter, dat had ik liever niet gezien. Want ik had liever nog dat die letter op de kop stond, in plaats van omhoog. En ook nog een hoofdletter, maar goed, u weet hoe we er inmiddels over denken. We kunnen hem beter een beetje bespotten. En hem in ieder geval niet eergeven en hem eigenlijk wijzen op zijn verloren toestand. Hij is inderdaad een God, noem ik dan maar, van deze wereld. Ja, je mag ook zeggen de God, maar dan met een kleine letter. Hij heeft invloed. En hij heeft ook een invloed tot in het vergaande van onze samenleving. En hoewel wij daar de vinger niet op mogen of kunnen leggen altijd. Ik bedoel, ik ben niet iemand die zegt, nou, de kwestie van de corona, dat ligt allemaal aan de duivel. Want ik denk, dan zijn er nog wel meer dingen die eraan liggen. Wat ik wel weet, is dat de Bijbel ons leert dat wij in ieder geval getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld. En wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dus wij zijn onttrokken aan de macht en aan de invloed van deze overste. En wij horen ook niet meer bij zijn wereld. Wij zijn wel in zijn wereld, maar wij willen daar niet bij horen. Wij willen niet geïdentificeerd worden met de geest die er in deze wereld is. Want dat is namelijk duisternis. En ik heb het al een paar keer gezegd, wij wandelen in het licht met Jezus. En wij hebben het duistere dal achter ons liggen. En wij hebben dat allemaal achter ons en wij hebben een vooruitzicht van heerlijkheid en glorie. En daarom is het woord bestuderen ook zo van belang. Want dan leren wij steeds beter onze positie. Dus hoewel hij dan de God en de overste is van deze wereld, wij zijn eraan onttrokken. En in Johannes 12, vers 31 wordt hij ook zo genoemd. En misschien is dat goed ook om eens even te lezen. Wat de Bijbel eigenlijk zegt van hem. En met dat we het opzoeken kunnen we ons ook bedenken dat dat ook een antwoord kan zijn op de vele vragen die de mens vandaag heeft. Als er dan een God is, hoe komt het dan? En als hij dan, en hoe komt het dan? Met andere woorden, we geloven niet in de Heere God, maar als dingen fout gaan, dan geven we hem wel de schuld ervan. Maar we kunnen dus eigenlijk beter die God die deze wereld nu beheerst, daar dus aan hem de schuld geven. Want uiteindelijk is het zijn verantwoordelijkheid wat hier allemaal fout gaat. En dan hebben we misschien ook een vrij simpel antwoord. Want we lezen in Johannes 13, vanaf vers 29, en dan gaat het mij over 31. Maar het gaat eigenlijk even om de aanleiding. En dan staat er, de schare dan die daar stond en dit hoorde. Nou, die hoorde dus het voorgaande, want er kwam namelijk een stem uit de hemel. Er kwam dan een stem uit de hemel, ik ben nu in vers 28, want daar gaat het vers eigenlijk over. De Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel en die zei, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Dus de Heer wordt daar genoemd, ik zal hem, de Heer, verheerlijken. En dan staat er, de schare dan die daar stond en dit hoorde, zei, hey, er is een donderslag geschied. En anderen zeiden, er heeft een engel tot hem gesproken. En dan zegt hier Jezus in vers 30, en Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. En dan zegt hij, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste, let op, de overste deze wereld buiten geworpen worden. En vers 32, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan staat erachter, en dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij zou sterven. Nou, we weten dat hij de zonde van de wereld heeft verzoend, dat hij onze rechtvaardiging is geworden, dat wij in zijn dood en in zijn opstanding zijn gedoopt, één geworden zijn met hem. Nou, ik denk dat dat allemaal te maken heeft, ook in zijn opstanding zijn wij deel van zijn verheerlijking en van zijn heerlijkheid. En wij zijn daar dus op een andere plek gekomen, met hem verrezen tot nieuw leven. En wij horen bij hem als koning des levens. En daarom zegt hij dus dat hij hun allen zou trekken. Want wij geloven in hem en wij hebben deel aan zijn opstanding. En horen dus ook niet meer, bij vers 31, die overste van deze wereld. Wij hebben een andere positie. En dat is heel goed om ons dat te realiseren. Ook al merken we dat misschien niet, want we hebben nog wel te leven in deze wereld. En we zien ook de dingen die op ons afkomen en waar anderen heel erg onder lijden in deze wereld die in baresnood is en die wacht op het openbaar worden de zonen Gods. Dus er is echt wel heel veel spanning in deze schepping, als ik het zo mag zeggen. Maar volgens de rechtvaardigmaking Gods, die is op grond van geloof, maken wij geen deel meer uit van deze wereld die eigenlijk teloor gaat. Die eigenlijk verandert van wat het nu is tot een, ja, het is al vervloekt en het gaat voorbij. Laat ik het maar zo uitdrukken. En met die voorbijgang is ook de Satan, de overste van deze wereld, aan het voorbijgaan, als ik het zo mag uitdrukken. Maar wij hebben al een andere plek. Wij zijn bij Jezus. Wij horen bij zijn kudde. Hij is onze goede herder. Hij zorgt voor ons. En wij mogen wandelen met hem in het licht. En wij horen niet tot de duisternis. Dat was dus Johannes. En dan lezen we in Efeze 2 vers 2. En dat heeft daar natuurlijk direct mee te maken. Efeze 2 vers 2. Dan zijn we in de brieven van Paulus. Die de heilsfeiten op inzet. Die er ook dieper op ingaat. En in Efeze 2 vers 2 dan de volgende woorden spreekt. En dan begin ik maar weer bij vers 1. Dan zegt Paulus: en u, de gemeente, de gelovigen, heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En dan denk ik, dat lijkt wel heel erg op daar waar Johannes over sprak, Johannes 12, vers 31. Hè, dat hij ons tot zich zou trekken, dus hij maakt zich met ons één, of wij mogen aan hem toegevoegd worden. Het is een eenheid geworden, wij horen nu bij Jezus Christus. Dus hij heeft u mede levend gemaakt, daar gij dood waart door misdaden en zonden. En dan zegt hij, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld. En dan zegt hij eigenlijk nog een keer hetzelfde. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die werkt in de kinderen de ongehoorzaamheid. Dus, wij hoorden daar vroeger bij die gemeente, nee hoe moet ik het zeggen, bij die wereld waar hij koning van is. Maar nu niet meer, want wij zijn namelijk, vers 1, levend gemaakt, terwijl we dood waren door misdaden en zonden. En wij horen nu bij de Heer Jezus Christus. En dit is natuurlijk de kern van het evangelie, want de Bijbel leert dat alle mensen dood zijn in misdaden en schuld. En God heeft gezegd, wij zijn tot het inzicht gekomen in 1 Korinthe, dat indien één gestorven is, zijn ze allemaal gestorven. Met andere woorden, de mens als zodanig is geestelijk dood. Laat ik het maar zo uitdrukken. En wanneer hij tot geloof komt, wanneer hij op gaat staan, wanneer hij het geloof van de Heer Jezus aanneemt en de geest van God ontvangt, dan wordt hij levend. Dan staat hij figuurlijk rechtop. Dan is het, sta op. En daar doelt vers 1 op, wij zijn mede levend gemaakt, terwijl we dood waren door de misdaden. Dus wij zijn dood geweest, maar wij zijn vernieuwd in nieuwheid des levens. En dat is het evangelie. Dat vinden we natuurlijk ook heel mooi in de brief van Petrus, dat noem ik dan maar zo even, waarin Petrus zegt, de mens is als het gras, vandaag is hij er en morgen is hij weg. Zo gaat het met de mens, zo gaat het met het vlees, zegt Petrus. Maar, zegt hij, het woord van het evangelie, het woord der waarheid, dat is eeuwig en blijvend. Misschien moeten we toch even opzoeken. Dat is 1 Petrus. Dat is eigenlijk wel een hele mooie definitie van het evangelie. Wat dus is eigenlijk opstanding uit de dood. Van een vergankelijk mens onvergankelijk worden. En dan lezen we in 1 Petrus 1 vers 22. Hebben er dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid de waarheid. Dus we hebben het woord der waarheid geloofd. We zijn eraan gehoorzaam geworden, dus toen werden we gereinigd. Dus hebben we dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, zo heb ik al de vurige lief uit de rein hart. En dan, gij die wedergeboren zijt, wedergeboren, ja, we waren toch geboren, ja, je moet opnieuw worden wedergeboren. En die wedergeboren zijt gij niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, blijvende woord van God. En dan weer, want het alle vlees, dus elk mens, is als gras. En de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Maar het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. En dan concludeert hij, Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dan de verklaring, dit is het woord dat onder u verkondigd is, het evangeliewoord. Namelijk, u was dood, u leeft, u bent wederom geboren, u bent niet meer een vergankelijk mens, maar u bent wedergeboren door vers 23 het onvergankelijke zaad, namelijk het levende, blijvende woord van God. Dat heeft ons opnieuw doen geboren worden. Dat is het werk Gods. En wat wij moesten doen, dat lazen we in vers 22, gehoorzaamheid aan de waarheid. Wij moeten gehoorzaam zijn. Wij moeten onze oren gebruiken. En in openbaring, maar de Heer Jezus zelf zegt het ook voortdurend, als je oren hebt om te horen, nou hoor dan. Dus waar heb je de oren voor? Ja, niet om ongehoorzaam te zijn, nee, om gehoorzaam te zijn. En in de eerste plaats om tot leven te komen. Omdat je namelijk zonder geestelijk leven bent als je geboren wordt, wat de Bijbel al gezegd. Maar je kunt opnieuw geboren worden wanneer je door je oren heen het woord van het evangelie laat binnenkomen. En dat daar met de woorden van Jacobus een zacht en ontvankelijk gemoed is. Je hart is een ontvankelijk hart. En dan komt dat woord daarin en kan dan het nieuwe leven verwekken. En dat is die wedergeboorte. Dat is een werk Gods. Maar onze verantwoordelijkheid is met vers 22 gehoorzaam zijn aan de waarheid. Dus dan zijn we weer terug in het gedeelte van zijn werk en zijn bestemming in de les. En dan lezen we die andere tekst, maar die hebben we eigenlijk net ook al een beetje gelezen. Johannes 14, vers 30. Dat is misschien wel goed, want in het evangelie van Johannes, dan lezen we hier al drie teksten waarin de overste van deze wereld duidelijk aangehaald wordt. En dat is dus de tegenstander. In Johannes 14, vers 30 kunnen we nog wel even naartoe gaan. Johannes 14, vers 30. Waarin hij genoemd wordt in een iets ander verband, maar wordt hij wel weer zo benoemd. Johannes 14, vers 30. Oh, ik ben nu in Luther. Ik heb een boek bij. Vers 30. En ja, we moeten eventjes beginnen in vers 27. Dat is erg mooi, want in vers 26. Het gaat over de belofte van de Heilige Geest. En dan wordt daar de tegenstander ook genoemd in dit gedeelte. Maar we lezen vanaf vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan een hele mooie belofte. Vrede laat ik u. Ja, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. En dan zegt hij, uw hart wordt niet ontroerd en zij niet versaagd. Dus treuzel niet, hè, maar vol hart. Gij hebt gehoord, vers 28, en gij hebt gehoord dat tot u gezegd is, dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weer tot u. Indien gij mij lief had, zo zijt gij u blijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd. Eer het geschiedt, opdat wanneer het geschied is, gij geloven moogt. Dus hij helpt ze door het te verkondigen dat het gaat gebeuren, om in hem te geloven. En dan zegt hij, vers 30, ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste des wereld komt en heeft aan mij niets. Dus hij spreekt van de overste deze wereld, de grote tegenstander. En dan vers 31, maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, sta op, laten wij van hier gaan. Sta op, dat is ook mooi wat het staat. Want wij moeten opstaan, wij moeten gehoorzaam zijn, zodat het woord der waarheid in ons het nieuwe leven kan verwekken. 1 Petrus 1, hè, hebben we net gelezen. Nou, hier staat dus toevallig, sta op. Nou, dan mag je dan ook geestelijk zien. Wij moeten gaan staan en dan moeten we ook op die beloften blijven staan en wandelen in het licht met de Heer Jezus. Dus hier hebben we ook de macht, de overste deze wereld en in Paulus ook verder, 16 vers 11 wordt het ook aangehaald. En dan spreekt hij over de werk van de Heilige Geest, staat erboven. Net was het de belofte van de Heilige Geest. In vers 16 wordt gesproken over het werk van de Heilige Geest. En dan zegt hij over de Heilige Geest in vers 8. En die gekomen zijnde, die Heilige Geest, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan legt hij het uit van zonde, omdat ze in mij niet geloven, van gerechtigheid, omdat ik tot de Vader heen ga en gij zult me niet meer zien, en van oordeel, let op, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Het is dus al een voldongen feit. Hè? Mooi, hè? Dus het oordeel dat de overste deze wereld geoordeeld is.
Is dat dan ook wat in vers 30 van wat je net zeg maar las? Hè? De overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Hij heeft niks aan het werk van Jezus.
Nee.
Is dat dan zijn veroordeling?
Ik heb het net ook gelezen. Ik moet zeggen dat ik niet precies weet wat dat is. Ik vind het ook een beetje een moeilijke uitspraak. Maar we kunnen het nog een keer lezen. De vraag is van Janneke uit hoofdstuk 14, vers 30. Of dat hetzelfde is als wat we hier net lezen. Dat de overste deze wereld geoordeeld is. Dus we zien het spanningsveld tussen de Heer. In zijn naam wordt de Satan uitgedreven. In zijn naam zal de Satan ondergeschikt blijken te zijn. De naam van de Heer Jezus is dus machtig. En dan lezen we in hoofdstuk 14 nog even van Johannes, van het evangelie van Johannes. En dan vers 30. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Ik moet zeggen dat ik dan wel behoefte heb om even te kijken waar deze teksten nog meer staan.
Maar in dit gedeelte zegt toch dat de Heilige Geest ons dan van dat oordeel zal overtuigen.
Ja. Ja.
Dat is niet werk. Christus, in Jezus ging heen.
Ja.
Maar hij belooft ons de Geest. Ja. En die overtuigt ons van zonde en van oordeel.
Ja. Klopt, dat is Christus zelf, hè?
En ja, dat is de verborgen Christus.
Ja. Maar de vraag was eigenlijk, is dat dan hetzelfde? Dat de overste deze wereld komt en aan mij niets heeft. Wat dat betekent, dat en heeft aan mij niets. Wat is dat nou? Wat is daar nou concreet de betekenis van? Ik kan het je zo niet 1, 2 zeggen. Ik weet wel dat hij de Heer Jezus niet kan weerstaan. Dat hij zijn macht niet kan verdragen. Dat hij overwonnen is door zijn macht. Dus in die zin aan mij niets heeft. Hij kan in ieder geval niet tegen de Heer ingaan. En hij moet er juist van verdwijnen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de Heer bij zijn wederkomst, bij zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand Gods, dat hij deze wereld min of meer verlaat. En hij belooft ook dat hij weer terugkomt. En het lijkt wel alsof hij die wereld ook aan de Satan laat. Want hij noemt hem ook de overste van deze wereld. Dat begrijp ik eruit. En eigenlijk wandelen dus ook die discipelen in vijandig gebied. En daarom bidt de Heer ook voor hen. Hè, dat niemand, hè, hij belooft ook. En dan zegt hij ook dat ze mogen bidden in onze Vader. Verlos ons van de boze. Want ze zijn in vijandig terrein. Maar in dat vijandige terrein moet het evangelie verkondigd worden. Zodat de mensen die liggen opstaan. Dus het is... Het is mogelijk ook iets van, hij heeft aan mij niets, het is ook niet mijn rijk, want dat is vijandig terrein.
Ja, de Heer doet een verborgen werk en Satan doet ook een verborgen werk.
Ja, maar dat werk van Satan, daar komen we dagelijks mee in aanraking. Dat is de inspirator van het antigoddelijk denken. Maar wat mij wel steeds meer duidelijk wordt, is dat Jezus in ieder geval niet regeert op deze aarde. Hoewel we dat graag zingen, is het juist tegenovergestelde wat gebeurt. En zijn wij in de mogelijkheid om de mensen om ons heen, die dus ongelovig zijn, het evangelie aan te reiken als zijnde dode mensen om opgewekt te worden tot nieuwheid des levens.
Ja,
en wanneer ze dus tot nieuwheid des levens gewekt worden door het woord Gods, door de wedergeboorte, vallen zij ook niet meer onder de macht van Satan. En die kan daar ook geen invat op hebben. Die kan dat leven nooit meer van ze afnemen. Dus zij zijn daarmee ook onttrokken uit de tegenwoordige boze wereld en al overgeplaatst in het koninkrijk. Dus het is werkelijk een andere wereld.
Ja.
En ik vind het liedje dus mooi. Ik wandel in het licht met Jezus, want ik hoor ook niet hier meer bij.
Nee, maar zoals de Satan een verborgen werk doet, zo doet het de Heer in de gelovigen.
Ja.
Want wij zijn nog wel in deze wereld.
Ja.
En wij kunnen nog getuigen.
Ja.
En wij mogen nog een instrument zijn.
Ja.
En gebruikt de Heer ons dus nog wel in deze
wereld. Hij gebruikt ons waarschijnlijk, maar ja, wat ik ervan begrijp, zo al pratende, hij gebruikt ons voor een deelname in het werk om iemand die levenloos is, geestelijk dood is,
precies,
om die het woord aan te reiken, waardoor hij ook kan gaan leven.
Ja.
En dat alleen prediken wij. Maar wij doen dat werk zelf niet. We zijn alleen maar ambassadeurs. Wij zijn bewaarders van dat woord der waarheid. En hopen dat iemand die dat woord nog niet heeft ontvangen, dat die dat woord dus in zijn hart opsluit. En dat de Heer daar die wedergeboorte kan verwerken. Dat begrijp ik eruit. En aan die wereld, ja, daar heeft de Satan niks. Maar die is wel van deze wereld. Hè? En daar ging het om. Maar de Heer heeft zich onttrokken aan deze wereld en heeft zijn Heilige Geest uitgestort. En dat is het nieuwe leven. En dat is voor ieder, is voor ieder bereikbaar. En dat betekent dus dat je uit deze wereld moet gaan komen. Hè? Je moet er als het ware los van komen, omdat deze wereld voorbij gaat. En het eeuwige leven is in Christus. Want anders ben je net als die bloem van het veld. Ja, je bent wel mooi, maar uiteindelijk ben je morgen weg. Maar die het woord heeft, die blijft eeuwig. Het is de contrast tussen het voorbijgaande, Satan met zijn wereld, en het eeuwig blijvende woord van God, wat in de gemeente is nu. Het is wel prachtig.
Ja.
Het is, je ziet het zo uit elkaar gaan eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja, dus Satan kan,
ja.
Ja. En Satan kan nu nog zijn gang gaan. Maar ja, het woord roept ons ook op om standvastig te zijn. En dat kan ook alleen maar door het woord, door die geestelijke wapenrusting aan te doen. Dus
ja,
het is ook een beproeving voor ons. Om erbij te blijven.
Ja. Maar het is ook het enige wat ons dus in deze wereld staande kan houden. Dat is dat woord.
Hè? Ja, precies.
Nou, dan hebben we dus in Johannes 3 plekken gehad. In Johannes 12, in Johannes 14 en Johannes 16. Waarin duidelijk deze overste genoemd wordt als de overste van deze wereld. En we hebben gaandeweg al ontdekt dat het woord van God, die mens die in deze wereld leeft en die hoort bij deze wereld, dat woord die mens tot leven kan wekken, waardoor hij ook gelijk niet meer hoort bij deze wereld. Dus wil je in een andere wereld komen, een wereld van licht, van vrede, van genade, van onze heiland, dan moet je dat woord Gods in je hart laten implanten, dan moet het door je gehoorzame oor naar binnen gaan, en dan moet je daar gehoor aan geven en moet je de Heer alle eer en glorie geven die hij nodig heeft. En die hij ook waard is. Hè? En dan hebben we nog de geweldhebbers der wereld, der duisternis. Wat staat in Efeze. Dus we komen veel in Efeze en in Johannes. Wel mooi dat het zo beperkt is en dat we daar ook veel van de tegenstander vinden. Maar we vinden dus ook gelijk zijn verloren toestand. Efeze 6 vers 11. Efeze 6 vers 11. Daar staat boven de geestelijke wapenrusting. Manny noemde het net al in de voorbijgaan. Het is mooi dat dat nog weer te sprake komt. Dan kunnen we het samen ook lezen. Dus Efeze 6 vers 11 en 12. Maar ik begin dan liever helemaal vooraan bij 10. Efeze 6 vers 10. Voorts, mijn broeders, zegt Paulus, word krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En dan roept hij op, doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Nou, die zijn we al tegengekomen een paar keer. Want, zegt hij in vers 12, en dit is een levensles, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dus niet tegen mensen zozeer, maar tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers, tegen geestelijke boosheden, sorry, tegen geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus er is een macht om ons heen, een duistere macht, en die wordt hier genoemd de geweldhebbers van deze wereld, en die wordt ook genoemd de geestelijke boosheden in de lucht. Dus het is geestelijk, het is niet zichtbaar, het is onzichtbaar, het is verborgen voor ons. Maar we hebben er wel mee te maken en we vechten dus niet tegen mensen, tegen de politieagent of tegen de buurman of de buurvrouw, maar we vechten tegen de machten die onder deze Satan hun werk doen, de demonen, die geestelijke geweldhebbers, en boosheden. En dan zegt, de Heer, dan zegt Paulus hier, vers 13, neemt aan, dus als een wapenrusting, neem aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende, staande te blijven. Dus als je tot geloof komt, dan ben je een kwetsbaar mens, een geestelijk mens, die dus de Satan tegenkomt, die hier namelijk de overste is. En dan denken we even aan de Heer Jezus zelf, die na zijn doop, daar zijn we mee begonnen vanavond, die na zijn doop gelijk verzocht werd door de Satan. En als de Heer verzocht wordt, zullen wij er dus ook. Maar er wordt hier dus ons een aanreiking gegeven, een geestelijke wapenrusting, vers 13, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, dus in de dag van de beproeving, zeg maar. En dat we alles verricht hebbende staande blijven. En staan betekent dat je dus stand houdt. Dat betekent dus dat je niet weer gaat liggen, want je bent juist opgestaan. Hè? Sta op, staat, lazen we vanavond. Dus we moeten ook blijven staan in hem. Hè? En dan staat er in vers 14, sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes en aangenomen hebbende het schild des geloofs met welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Nou, je ziet dus hoe Gods woord, wat ons dat nieuw leven heeft gewekt, ons ook in staat stelt om die tegenstander te weerstaan. Dan zien we ook de overwinning van de naam van de Heer Jezus. Hè? Dat komen we gelukkig elke keer weer tegen. Als een heerlijkheid. Nou, nu lezen we nog een paar teksten. En eigenlijk kan ik nog wel veel verder gaan, maar de tijd is ook al verder. Want ik weet niet hoeveel tijd hebben we al gehad. 47 minuten. Kunnen we nog wel eventjes een paar teksten lezen. Dan lezen we dus na dit eerste gedeelte de bestaande wereldorde, dat wil zeggen de organisatie van het mensdom op politiek, sociaal-economisch gebied enzovoort, is gebaseerd op, ik noem het dan vleeselijkheid, maar je zou hier ook kunnen zeggen de macht, zelfzucht, ambitie, eerzucht en genoegens. Dit wordt beperkt en verzacht, let op wat er staat, door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de gemeente. En dan haalt hij aan 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. En dan zegt hij met de opname van de gemeente, dus van, met de opname van die, hoe moet ik het zeggen hier, van die beperking en van die tegenwoordigheid van de Heilige Geest, met de opname zal de wetteloze van 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 worden geopenbaard aan wie de Satan al zijn macht geven zal. Dus met andere woorden, waar wij het nu vanavond over hebben, dat er een overste is van deze macht, van deze wereld. Die overste, die wordt volgens dit gedeelte, en ik denk ook dat dat zo is, wordt min of meer beperkt. Hij zou wel veel meer macht willen hebben, die overste. Maar zijn macht wordt ingeperkt door de aanwezigheid van de Heilige Geest. En wanneer die Heilige Geest, die inperking, als die dus weg is, door die opname van de gemeente, dan zal die wetteloze volledig losgaan. Dan is zijn beperking weg. Dan is het hek van de dam. En dan zal hij zijn macht ook volledig overnemen en wordt het hier op aarde alleen nog maar erger. Aan wie de Satan al zijn macht gegeven zal. Nou, dat lezen we in Openbaring 2. En over de opname van de gemeente, dat hoeven we nu niet op te slaan, maar dat lezen wij in de brief aan de Thessalonicenzen, waarin de weerhouder, de Heilige Geest, dus de weerhouder genoemd wordt, die als het ware dat hek nog enigszins op een kier houdt. Maar wanneer die tegenwerking, die beperking, wie hier in het gedeelte wordt genoemd, weg is, dan komt er een vloedgolf los van antichristelijk denken. En dan, ja, dan weten wij ook dat dan ook de Satan op aarde geworpen wordt. En dat hij dan zijn macht hier neemt. En dat zal uiteindelijk resulteren in de dag des Heren. Een verschrikkelijke tijd waarin, als je Openbaring leest, de gruwelen gebeuren dat er zoveel doden zullen vallen, dat men daar maanden mee bezig is om dat allemaal op te ruimen. Er komt dus een enorme clash tussen eerst de uitbreiding van die boze macht op deze aarde. Maar wanneer de Heer Jezus verschijnt, en dan hebben we het over de openbaring van de Heer Jezus, het ook stuk slaan van deze heidenen als pottenbakkerswerk. En dan lezen we dus dat dat allemaal weer zal gaan verdwijnen. Maar we lezen voortdurend over een macht van de Heer Jezus aan de ene kant en de grote tegenstander aan de andere kant. De gemeente die daar tussenin zit en die daar min of meer ook op de aarde een slachtoffer van is, maar die door de Heer bewaard wordt. En dat woord wat we ook vanavond lezen, dat helpt ons om te blijven stand houden. Standvastig zijn. En dan wordt hij in de volgende bladzijde ook genoemd, hij is de verleider. En dan zegt hij in Genesis 3, gij zult niet sterven. Dus hij heeft de mens met een list laten zondigen. En in Matthäus 4 wordt hij, de Heer, verzocht door de duivel. En dat hebben we al gelezen. Die verzoeking in de woestijn na zijn doop. En wij lazen in Efeze dat wij ook verzocht worden en ook verleid worden door diezelfde duivel. Maar wij hebben nogmaals gezegd, het woord Gods wat ons doet standhouden daartegen. En ook prachtig dat we daarnet lazen de verkondiging van het evangelie. Hè? Dus de verkondiging van het evangelie, we hebben net een tempweek achter ons, hebben er net nog uitvoerig over gesproken, is ook een vorm van strijd voeren tegen de tegenstander. En door actief deel te nemen aan het verkondigen van het evangelie, maakt het je dus ook krachtiger om te blijven standhouden. Hè? Dus je kunt ook zeggen van, nou laat mij maar gaan en laat me maar lekker zitten en laat me maar met rust. Maar het is eigenlijk veel gezonder om deel te hebben aan die gemeenschap en om deel te hebben aan dat evangeliewerk als een krachtig werk tegen deze heerser van deze boze eeuw. Dus hij is een verzoeker en hij heeft de mens verleid om te eten en de belofte dat hij niet zou sterven, maar het tegenovergestelde gebeurde. Dan lezen we in vers 3, of kopje 3, hij weerstaat het volk des Heeren. En dan lezen we in 1 Kronieken 21 vers 1, ik ga het niet lezen, maar ik vertel het verhaal, zodat we door kunnen. Want daar staat dat Satan opstond tegen Israël. En dan wordt daar genoemd dat het in het hart van David opkomt om het volk te tellen. Kennen we de geschiedenis allemaal en dat wordt een verschrikkelijke toestand. Want het kost hem alleen maar ziekte en narigheid en dood, want God wil dat helemaal niet. Dus Satan zet David aan tot de verkeerde daad. En datzelfde lezen we ook in Zacharia 3, vers 1 en 2, en die wil ik wel even lezen. Want dat is heel mooi, want dat is een type van ons heiland, Heer Jezus, ook in naam. Dan lezen we in Zacharia 3, vers 1 en 2, het einde van het Oude Testament, in het laatste boek. Zacharia Malachi, maar dan lezen we Zacharia 3, vers 1 en 2. En dan lees ik, daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. Tegen te werken. Zie je het voor je? Dus we zien een hoge priester, met name Jozua. En hij staat voor het aangezicht van de engel van de Heer. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. En dan staat er in vers 2. Doch de Heere zeide tot de Satan. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Nou, dan gaat het verder, maar dan lezen we hier dus dat Satan voor zover we dit begrijpen, voor de hoogpriester staat. En in de hoogpriester lezen wij de naam Jozua, maar de Jozua is de Hebreeuwse naam van Jezus, want in het Grieks heet hij Jezus en onze Heer Jezus is dus ook Jozua, Joshua. En er staat ook dat hij de hoogpriester is. Nou, dan denk ik ook aan de hoogpriester die de Heer Jezus Christus is. Van het nieuwe verbond. En dan zien we dus ook de duivel die hier de aanklager is. En die dus daar weggejaagd wordt. En die dus ook daar bedreigd wordt door de Heer. Maar we zien dus dat hij hier ook voor u genoemd wordt. En in de uitleg staat dus dat hij weerstaan wordt. Satan weerstond hem. Het is een nare positie. We lezen dus hier dat de Heer het voortdurend moet opnemen voor zijn volk. Omdat er nog steeds een aanklager is die Ja, de Heer wijst op de zwakheden van zijn volk. Maar we zingen met Johan de Heer dat liedje. Ik weet niet of jullie dat kennen. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het alles is gekruist of is genageld aan het kruis van Golgotha. Dus wij mogen ook wijzen op de geschiedenis die wij hebben. En iemand anders zei eens een keer, en dan wijs je hem maar op zijn toekomst. Die van de duivel. Maar wij hebben dus achter ons het verzoenend werk van Christus. En wij mogen wandelen, staan in die belofte Gods. We zijn al op 55 minuten, dus ik wil het eigenlijk gaan afronden. En we hoeven niet alle teksten meer te lezen, want ik wil ook niet te veel aandacht besteden. Maar ik wil wel eindigen met datgene wat in de Bijbel ook genoemd wordt als einde van deze grote tegenstander. En dan komen we in Openbaring 20. En daar wil ik dan als slot wel graag ingaan als een soortement van hoopvolle toekomst voor de gelovigen. Dat die weet dat we er één keer van verlost zijn en dat de Bijbel dat ook noemt. En dan eerst lezen we dus over die periode dat de Satan gebonden wordt in hoofdstuk 20. En dat is heel opmerkelijk, want er zijn mensen die zeggen je moet het allemaal geestelijk zien. Maar opmerkelijk is dat het hier toch wel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minstens 6 keer wordt het woord 1000 jaren genoemd. En ik lees daarom ook eerst maar 1 en 2, vers 1 en 2 van hoofdstuk 20. Waarin het gaat over deze grote tegenstander. En dan staat er in vers 1. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, dat is de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin, verzegelde die boven hem, opdat, nou dan lezen we ook wat hij dan dus niet meer kan, opdat hij de volken niet meer zou verleiden, totdat de 1000 jaren zou geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Dus hier staat dat hij gebonden wordt en dat hij voor een kleine tijd daarna weer uitkomt. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 20 vers 10. Maar dan begin ik liever in vers 7, want dan lezen we ook het einde van zijn geschiedenis. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, vers 7 van hoofdstuk 20, Openbaring 20, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En dan zal hij uitgaan om de volkeren te verleiden die de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand der zee. Dus er komt nog een grote strijd. Vers 9, en zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en ze omringen de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad, dus Jeruzalem. En er kwam een vuur van God uit de hemel en dat heeft hen verslonden. En dan als laatste tekst vanavond. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zilver, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En zo gaat het met de grote tegenstander uiteindelijk aflopen. Hij heeft nog even tijd, minstens 1000 jaar, maar zijn einde is zeker en vast. En dat is dus in die poel des vuurs, waaruit hij niet meer komt. En dan lezen we ook in het jaar het hoofdstuk erop, het nieuwe hemel en het nieuwe aarde, waarin dus enkel gerechtigheid woont en waarin de Heer Jezus het licht is en waar alles eigenlijk ook naartoe wijst. Maar tot zover deze studie over de grote tegenstander, wiens tijd beperkt is, wiens einde zeker is en wiens macht ontnomen is, aan wiens macht ook wij ontrokken zijn, want wij horen niet meer bij zijn wereld, bij zijn erfdeel. Maar wij horen bij de Heer Jezus en daar willen we ook hem over danken. Ik wil danken. Vader in de hemel, als we zo deze studie beluisteren, bekijken, dan zijn we ons bewust dat uw macht heel groot is, dat u deze machtige Gerub die zoveel macht van u kreeg en heerlijkheid, dat u die overwint en dat u zijn lot bezegelt en ook voorgoed doet verdwijnen van het strijdtoneel en dat u uiteindelijk aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde werkt waarin geen plaats meer is voor deze tegenstander. Heer, we danken u dat wij nu in deze tijd waarin we in een wereld leven die dus onder de macht is van de tegenstander, dat wij als gelovigen, op grond van de uitleg van de apostel Paulus, begrijpen, Heer, dat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld, waar hij dus als tegenstander in regeert, en dat wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En dat betekent dus, Heer, dat wij wandelen in het licht met uw Zoon, en daar willen we ook van uitleven, vanuit die beloftes ook, en we willen die vrede die we daarbij ontvangen hebben van u ook aanreiken hier aan anderen, en ook vrijwillig in de deelname van het evangelie inzetbaar zijn, Heer, om ook anderen zo deel te laten hebben, Heer, van dat nieuwe leven, van dat heerlijkheidsleven waarin we mogen wandelen met de opgestane Heer en zo al ons wezen ook bij hem mogen bekendmaken om door hem gevoed en bewaard te blijven, Heer, maar ook om dankbaar te zijn om hetgeen hij heeft tot stand gebracht, Heer. We zijn dankbaar dat we door genade aan uw Zoon mogen worden toegevoegd, Heer, zodat we een levende hoop hebben en dat we ook anderen daarop mogen wijzen op het nieuwe leven, het ontrokken leven aan deze tegenwoordige boze wereld, maar dat wij nieuw leven ontvingen en dat we daar ook uw heerlijkheid en uw liefde zien, dat u voor ons bent gestorven terwijl wij nog zondaren waren, Heer, en dat wij vanuit die liefde ook mogen begrijpen, Heer, dat u voor ons zult zorgen, tot die dag, waar wij naar uitzien, Heer. Amen.